Welkom bij Bakkie Media Junior. En mijn naam is Thijs van Dijk.
Ja, na The Voice Junior, nu ook Bakkie Media Junior. Geweldig idee trouwens.
Ja, maar vind ik ook,
weet je wat, Thijs, zonder dolle, het is hard nodig om onze bakkie een keer in te zetten voor het belang van de volgende generatie. Hè? Kids, tieners, jongeren. Ja, want vandaag hebben we het dus over de jongste generatie en wat hun bezighoudt en vooral ook de zorgen die ze zich maken. Ja, wij waren immers toch ook een keer jong, Thijs.
Ja, nou.
Iets langer geleden dan jij?
Ietsje langer geleden, maar ja, nee, klopt. Ja, nee, kijk, als ik me bedenk wat voor mooie dingen ik in mijn jeugd allemaal kon en mocht en heb gedaan, dan vind ik het ook wel oké om deze generatie even de vloer te geven. Kijk, dat gaan we vandaag ook letterlijk doen. Vandaag komen dus drie van mijn studenten aan het woord. Albert-Jan, Rutger en Dani. Niet heel inclusief, want het zijn wel allemaal mannen. Ik had Rinka Duindam van het Nederlands handbalteam ook gevraagd. Maar ja, die zit eventjes in een andere tijd. Hè? Die moet even presteren op dit moment. Dus dat gaat niet lukken. Maar goed, het zijn twee allemaal jonge gasten en twee daarvan zijn ook nog eens topsporters. En Daniel Rutger spelen bij een topclub in Duitsland, maar ook nog in het Nederlands mannenhandbalteam. En zij kampen met best wel wat meer beperkingen en problemen in vergelijking met jonge mensen. Nou, we horen zo van ze in een speciale duo-quote.
Maar we gaan dus ook nog wat andere dingen doen. We gaan even kijken naar het brein van jonge mensen met behulp van inzichten van een hoogleraar neuropsychologie.
Ah, leuk.
En we duiken even in digitale entertainment waarmee jonge mensen zich door de crisis heen slaan. En mijn naam is Daniel Kok. Want
ja,
dat
nee,
had ik nog niet gezegd.
Ook niet onbelangrijk. Ja. Ja, en al met al is dit, moet ik zeggen, best wel een heftige fase voor iedereen. Maar zeker ook voor de jongere generatie. Kijk, volgens een recent onderzoek van INO Research en de NOS natuurlijk. Voelt bijna de helft van de jongeren tussen de 18 en 25 zich slechter door de coronacrisis. Nou, dat is een klein beetje een open deur natuurlijk. Maar het is de helft meer dan andere leeftijdsgroepen. En het gaat dan om verveling, eenzaamheid. Nou, dat is nog tot daaraan toe. Maar voor een stijgend aantal van hen leidt dit dus ook tot depressies. En zelfs tot een flink aantal, hoger aantal zelfmoorden.
Ja,
best wel serious shit, Daniel.
Ja, ja, weet je wat ik ook eigenlijk wel bijzonder vind? Voor de corona, toen we met z'n allen nog over het voortbestaan van de planeet en klimaatgerelateerde zaken aan het kletsen waren. Ja, toen hadden we het erover van, ja, we willen de boel goed achterlaten voor de volgende generatie. Hè, in wat voor wereld leven straks onze kinderen, bla, 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 bla. Maar ja, en door corona lijken we nu met name gefocust op de ouderen en de kwetsbaren. En ja, lijken we de missie een beetje vergeten. Hè? Dat is best wel opmerkelijk.
Komt ook doordat de ouderen aan de macht zijn natuurlijk.
Ja, dat is ook zo. Maar ja, nee, ja, uiteindelijk, misschien moeten we hier maar een bakkie documentaire over maken. Hè? For Our Children, weet je wel. Dan kan David Attenborough misschien nog even
I believe that Bakkie Media can make a difference in the new world.
Ja, maar er is wel iets veranderd. Dus dat vind ik wel verbazingwekkend. Ja.
Wel een top idee trouwens, Daniel. Maar goed, laten we vandaag maar direct het goede voorbeeld gaan geven. Sinterklaas is achter de rug. Heb jij het een beetje overleefd trouwens met alle gedichten en cadeaus met jouw kids? Ik kan me voorstellen dat het een hele grote bak een berg met cadeaus was. Heb je een beetje flink ingeslagen op Black Friday? Ja, volgens de cijfers van betaaldienst Klarna, las ik dus ergens, waren de online bestedingen met 84% verhoogd ten opzichte van hetzelfde uur vorig jaar in 2019. En in Rotterdam en ook een aantal andere steden moesten de winkelgebieden gewoon eerder dicht, doordat de koopjezagers zo dicht op elkaar liepen.
Ja,
dat is niet normaal, toch?
Nou, en toch was het vooral ook online. Hè? Want ik bedoel, ook al hebben ze daar inderdaad wat ingrepen moeten doen in die koopgoot. Maar het was vooral online is het echt geëxplodeerd. Maar weet je, ik heb uiteindelijk Black Friday en Cyber Monday. Ja, die hebben wij eigenlijk, denk ik, als enige in Nederland totaal overgeslagen.
Ik ook trouwens hoor. Ik heb ook niet heel veel gekocht.
Nee, maar helemaal niks. En we hebben ons toen vooral gefocust op Sinter Saturday. Die zouden ze eigenlijk ook moeten invoeren.
Moeten we ook introduceren. Sinter Saturday.
Sinter Saturday, nice. Niet Cyber Monday. En ja, we hebben ze uiteindelijk Intertoys en bol.com helemaal leeg getrokken. Hashtag spon. En niet te vergeten.
Ze sponsoren ons niet, dames en heren.
Nee, ja. Toch niet. En laat ik ook niet vergeten de helden van spellenrijk.nl. Nee, een kleine shout-out naar deze
land bij de Efteling.
nee. Het is gewoon een winkel uit Hengelo. Ik moest het echt even opzoeken.
Mooi.
Maar het is keurig bezorgd allemaal. De Harry Potter memory.
Ja, precies. Ah, lekker hoor.
En ook nog even, totaal off-topic, een shout-out naar Remco van Mr. Marvis. Hè?
Oh.
Die mijn nieuwe broek, ik laat hem eventjes nu boven de tafel zien.
Oh, is ook echt wel chic.
Ja, is een beetje Bordeaux. Remco heeft echt al als een baas mijn broek door de Black Friday ellende heen geloodst. Helemaal
maar
fijn.
Vertel even, wat voor broek heb je gekregen van Remco, Sint Remco?
Nou ja, weet je, dus inderdaad een kleine sidestep. Dus de beste uitvinding ooit. Dus een nette broek gemaakt van joggingbroekstof. Dat is echt een aanrader.
Ja, dat, hij ziet ik, er ook, er twee. Ik moet ook zeggen, hij ziet er ook echt wel goed en chic uit.
Nee,
dat
een
soort echte thuiswork pants. Dus eigenlijk, ja, precies, misschien moeten, ja. ze dat, moeten ze dat gaan promoten. Ja. Ja, Mr. Marvis geeft deze Remco maar een dikke kerstbonus. Maar Daniel, even terug naar het onderwerp. Hè. Wat is jouw kijk op het leven van jongen op dit moment? Jij bent toch echt wel de kenner met 3 kids in verschillende leeftijdscategorieën. Je hebt daar vast wel een mening over.
Nou ja, goed, zeker. Mijn kinderen zitten natuurlijk net iets onder... de leeftijd van de kids waar echt een beetje de problemen mee zijn op dit moment. Hè? Want thuiswonende jongeren, dus zeg maar onder de 13, daar zijn de problemen natuurlijk best wel beperkt. Want die gaan gewoon mee in de flow van school en sport.
Ook al gaan er wel veel scholen dicht, las ik weer. Dat
nou,
er
ja,
weer overal maar, scholen dicht gaan vanwege corona weer.
Ja, nou ja, lagere scholen valt dat dus heel erg mee. Want die steken elkaar nauwelijks aan. En als het boven de 13 komt, en middelbare scholen, daar begint eigenlijk het probleem. Ja. En mijn dochter gaat volgend jaar naar de middelbare school, dus nu nog niet. Maar goed, mijn kinderen die zien ook nog wel andere kinderen wel regelmatig ook nog. Wat ik ook wel tof vind van kinderen en ook zeker mijn kinderen is dat je dus ook een beetje op de hoogte blijft van wat er leeft.
In hun wereld, ja.
Ja, nou ja, ook omdat kinderen van mijn leeftijd, die focussen zich heel erg op dingen die andere oudere kinderen doen. En vriendjes van mijn zoon bijvoorbeeld, die heeft dan een oudere broer. En die zit ook al allerlei shows en dingen te kijken die hij nog helemaal niet mag kijken. En op die manier komt Govert daar ook mee in aanraking. En ja, en dan kom ik dus op dingen als TikTok en Fortnite, maar ook bijvoorbeeld Roblox. Dat wordt er vooral door mijn jongste van 6 gespeeld, maar ook door de andere 2.
Roblox?
Ken je dat?
Daar heb ik echt serieus nog nooit van gehoord. Nee. Wat is nou weer Roblox? Jij komt elke keer weer met nieuwtjes, daar heb ik echt geen idee
ja,
van. Wat is dit?
Als ik alleen zeg maar thuis zou zitten Netflixen en The Masked Singer zou zitten kijken, dan zou ik hier ook niet achter komen. Maar dat komt dus echt door de kinderen.
Ik slik me even in mijn koffie.
Ja, precies. Maar dat is namelijk gewoon mijn realiteit. Maar Roblox is een gameplatform waarbij je dus allerlei spellen kunt spelen, maar ook je eigen games kunt bouwen.
Een soort Minecraft dan?
Nou ja, het lijkt heel
Minecraft
erg
op, voor kids.
Ja, het lijkt heel erg op Minecraft. En je hebt dus je eigen currency, waar je dus allemaal dingen kunt kopen.
Eigen bitcoin. De kinderen hebben een eigen bitcoin.
Nou ja, het is gewoon een freemium model. Weet je wel, eigenlijk Fortnite heeft dat ook. Die heeft dan de V-Bucks. En ik weet even niet hoe de currency hier bij Roblox heet. Maar je kunt dus met je vrienden spelen. Dus tijdens de lockdown was dit ook een heel populair spel. En het is ongeveer 30 miljoen mensen die spelen wereldwijd.
Zoveel?
Ja, echt niet normaal. En dus gratis met in-game purchases. En ze gaan binnenkort naar de beurs en de waarde wordt geschat ergens tussen de 4 en de 8 miljard.
Ja, ik vind het echt bizar. Waar baseren ze dat nou weer op? Ja. Is dat dan weer op die robot currency dan of zo? Hoeveel mensen besteden? Ik vind het altijd zo interessant hoe zo'n game dan gevalideerd wordt. Ja. Zo van, nou, hoeveel waarde heeft dat?
Nou ja, het is net als inderdaad dat ByteDance en zo, weet je, dat is echt... Dat berekenen ze uiteindelijk op de geschatte aantal in-game purchases en de omzetten. En ze maken gewoon ook nog verlies, hè?
Bizar.
Dat las ik ergens. Ik bedoel, ik ben geen financieel expert, maar het is inderdaad bizar. Maar... deze online games worden dus niet alleen maar door mijn 6-jarigen gespeeld, maar ook dus door oudere kids. En weet je, een ander ding is natuurlijk wat iedereen wel wat beter kent, is denk ik TikTok. En dat is de afgelopen maanden geëxplodeerd, Thijs. Dat is echt niet te filmen.
Ondanks dat in Amerika het hebben afgeschaft.
Ja,
althans,
maar dat gezeik, het was allemaal...
No Chinese.
Weet je, wat de grap uiteindelijk is dat die hele discussie van Trump, ze kunnen gewoon niet meer om TikTok heen. Het is zo groot geworden. Het is zo'n fijne afleiding in tijden van corona. En mensen zitten daar nu bijna net zoveel op als op YouTube.
Echt bizar.
Als je daarover nadenkt, hè?
Ja,
het maakt echt een mega groei door van 200%. Weet je wel, TikTok Kids besteden nu 80 minuten per dag aan deze content. En YouTube is 85
ja,
minuten.
Ik vind het echt niet normaal. Ik las dat dus ook ergens. En ik vind het ook wel gek, weet je. Kijk, ik ben natuurlijk docent van met name twintigers, eindtwintigers. Ja, ik krijg een hoop mee over hun lifestyle. Hun passies, hun gedrag, hun problematiek. Hè? Maar Fortnite, Roblox, TikTok, ja, dat gaat toch wel flink aan mij voorbij. Ons doet TikTok nog een klein beetje, maar ook dat. Dat doen ze al niet meer. En ja, dat is meer een beetje jouw belevingswereld. Dus ze vullen elkaar wel weer goed aan, weet je. Zo weer van de generatie Z naar de pre-millennials.
Klopt. En ik denk dat jouw leerlingen als topsporters voornamelijk ook op een jonge leeftijd al veel serieuzer zijn. Veel gedisciplineerder.
Ja,
veel minder,
merk je echt wel verschil. Ja.
Ja, minder vrije tijd ook. En ik bedoel, je ziet wel ook profvoetballers altijd heel veel gamen en zo. Dus dat, in die zin wordt het natuurlijk wel gegamed. Maar even een proefje. Charlie D'Amelio en Dixie D'Amelio, zeggen die namen je wel?
Nee, ik heb echt geen idee. Het klinkt als een soort superstar, een soort American superstar, een soort Ariana Grande.
Ik moet wel zeggen, ze heeft haar naam heel erg mee. Dat zijn 2 zusjes, Charlie en Dixie. Dixie is 18, maar het gaat vooral om Charlie D'Amelio van 16. Ik ken haar eerst ook niet, maar zij is zeg maar de allergrootste ster op TikTok. Zij is een van de eerste die 100 miljoen volgers bereikt heeft. Nog voor alle Amerikaanse...
My God, hey. Ja, 16 jaar. Zeg.
Ja, niet normaal. En als je haar ziet... En je ziet haar filmpjes, dan snap je er helemaal niks van. Weet je, mijn oudste dochter die vreet al haar TikTok-dansjes. En dat doet ze ook echt heel goed. Hè? Supersnel, ze is heel lenig. Echt zo'n Amerikaanse cheerleader die flikflakt en weet ik het allemaal. Maar die kan echt al die dansjes. Kan ze echt...
Flikflaks op TikTok. Ja, ja ik zie het helemaal voor me ook. Gewoon met je telefoon mee, zo in je hand.
Nee, maar ik wil ze flikflak niet op TikTok. Maar zij is gewoon zo'n typeje wat echt gewoon enorm sportief is. En ze zit dan vaak samen met haar zusje, Dick. Zit samen in beeld, zit ze synchroon die dansjes te doen. En nou ja, weet je, dat is echt
de nieuwe
super.
Enzo en Milan Knol. Alleen dan de vrouwtjes, dus in dit geval op TikTok, de vrouwen.
Ja, ja. Ja.
Maar goed, het nieuwe normaal, als ik dus jou begrijp, is dus een doorsnee Amerikaans meisje, wat dus gewoon een cheerleader is en op TikTok haar dingetjes doet. Leuke dansjes doet op haar telefoon en daarmee dus beroemd kan worden. Het is toch ook wel fascinerend eigenlijk,
ja,
je niet, Daniel?
Dit is zeker fascinerend. En ik bedoel, mensen zoals mijn dochter is dit gewoon inderdaad normaal. En maar voor Charlie zelf is het allang niet meer normaal. Want zij zat in een Super Bowl commercial. Ik hoorde ook dat er een Dunkin' Donuts drankje naar haar vernoemd is.
My God, ze zit in een videoclip. Wel loco, hè?
Ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Wat ik ook las is dat ze in een videoclip met Jennifer Lopez, J-Lo, zit.
Dus drie keer zo oud, ongeveer.
Ja, maar het is wel zo dat zij behoort wel gewoon echt tot de celebrities op dit moment. En de grap is bij elk succes hoort ook weer een keerzijde. Ze krijgt nu bakken kritiek over zich heen. Ik vroeg het gisteren toevallig even aan mijn dochter, want ik had dit natuurlijk ergens geresearched, ergens opgezocht. Ik zei van, Max, had je gehoord dat Charli D'Amelio wel een beetje van de voetstuk gevallen is? En zei ze, ja, ze heeft een beetje op zitten scheppen. Nou, en dat is precies wat er gebeurd heeft. Ze heeft op YouTube een filmpje geüpload waarin ze aan het eten was met haar familie. En ze hadden dus een sterrenchef uitgenodigd om een maaltijd voor de hele familie te bereiden. En toen zei ze, nee, ik heb liever kipnuggets.
My God, het is wel een beetje zo'n spoiled brat.
Ja, maar goed, aan de andere kant, 16 jaar, weet je. Dat is gewoon, als je 16 jaar bent, wil je pizza en je wil, weet ik veel, pannenkoeken. Je hebt allemaal geen zin in een sterrenmaaltijd. Dat is precies wat zij ook zei. Maar toen maakte ze ook nog een soort opschepperige opmerking over dat ze bijna 100 miljoen volgers had. Nou, en nu kotst heel internet haar weer uit en is miljoenen volgers kwijt en nu is ze aan het huilen en zegt ze dat ze ermee wil stoppen. Ja,
Roem blijft toch ook op social media wel heel erg vergankelijk. Maar ja, je verliest het ook wel heel snel. Je kunt heel snel stijgen dus en heel snel dalen. Ja, zo kan het gaan in de holle wereld van de influencers. Maar goed, we hoeven ons over deze tiener denk ik geen zorgen te maken als ik jou begrijp. Goed. Die heeft wel flink wat geld verdiend. Want ja, sterrenmaaltijd en dan ook nog kipnuggets kunnen bestellen. Maar goed, ik begreep voorafgaand aan deze uitzending ook van jou dat er op Fortnite weer het een en ander aan de hand was. Ja, ik volg dat dus helemaal niet. Maar eens in de zoveel tijd wordt daar de boel op stelte gezet. Nou, dat zie ik dan in de marketing wereld verschijnen. En dan is het bij jou thuis weer raak. Dan kun je samen met Govert meegenieten van de evenementen.
Mooi hè, deze aflevering. Dat we echt even in het brein van de jongere mensen. Dan zit je af en toe te denken, waar hebben we het eigenlijk een beetje over met elkaar?
Ja, het is echt lost. Ik ben echt lost in translation. Ondanks dat ik net werd gezegd, geef je studenten pas maar terug.
Ja, precies. Mensen dachten dat Thijs een student was van 21. En toen zei ik, nee joh, je ziet die oude kop toch? Net jarig geweest.
En toen zei ze u. Ja.
Oh. Chips, ik heb mijn verjaardagscadeau voor je, ben ik vergeten.
Dat is wel belangrijk. Nou ja, die fles wijn die komt volgend jaar
dan.
Maar weet je, even terug naar Fortnite.
Ja, precies. Wat was er aan de hand? Ik zat Ajax te kijken en toen kwam mijn zoon lief nog even snel naar beneden in zijn pyjamaatje. En die zei, ja pap, om 10 uur is dus een live event van Fortnite. Kun jij die opnemen en kan jij die opstarten voor mij? Ik zei, oké. Dus halverwege de wedstrijd in de rust zat ik te handelen met zijn controller. En voor ik het wist zat ik samen met 15 miljoen andere spelers in vliegende bussen zat ik de reus Galactus aan te vallen.
Ah, kijk, nou die ken ik dus wel hè, als Marvel-fan. Dat is een van de belangrijkste Marvel-villains. Galactus, the Destroyer of Worlds,
ja,
wordt
zeker,
die ook wel genoemd.
Hem.
Met eigenlijk mijn favoriete karakter die er volgens mij niet in zat, de Silver Surfer. Die zei dan altijd, come to me, my boy.
Ja.
Ken je die nog? Dat is zo'n man in zo'n zilveren pak.
Ja, zeker. En weet je wat de grap was? Dit live event, je weet, ik ben een enorme Star Wars-fan, dat gaan we straks ook nog even zien, maar al die bussen gingen dus allemaal, die vlogen allemaal naar die Galactus. En dat is dus een enorme reus. En dan gingen ze helemaal zeg maar onder zijn arm door en gingen ze hem aanvallen. En uiteindelijk zat je te kijken. Toen dacht ik, hey, dit lijkt onwijs op de eindscène uit Star Wars.
Van de Death Star.
Waar alle X-Wings de Death Star aan het aanvallen zijn. Dus toen dacht ik, oh, dit is ook weer slim hoor.
Ook de makers van Fortnite zijn Star Wars.
Ja, maar het was dus de start van het nieuwe seizoen 5. En in dat nieuwe seizoen worden er dan weer allerlei allerlei nieuwe skins vrijgegeven, nieuwe wapens, nieuwe dingetjes. En onder andere ook de skin van de Mandalorian. En daar komt hij. De nieuwe Disney Plus hit. En ze hebben Fortnite heeft een langlopende samenwerking met Disney, met Marvel, met Star Wars. Dus je ziet dus nu ook inderdaad, gisteren heeft mijn zoon de Mandalorian skin gekocht met de V-Bucks die hij voor zijn schoentje had gekregen.
Ja, dat is toch wel echt cool. Ja, jij probeert hem alweer over te halen om Mandalorian seizoen 2 te kijken.
Hij is te gek.
Seizoen 1 hebben we natuurlijk een beetje synchroon zitten kijken.
Ja.
Ja, ik heb nog niet heel veel tijd gehad, maar ik moet zeggen, ik heb de eerste afleveringen inmiddels gezien met die Mega Dragon, spoiler alert.
Ja, dat is toch te gek.
Maar goed, het is wel een mega succes, hè, dat hele Mandalorian verhaal met die mini Yoda die er ook in zit. Al ruim 100 miljoen mensen keken dus naar deze serie. En momenteel scoort het dus nog beter zelfs dan het vierde seizoen van The Crown. Of eigenlijk scoort het beter dan alle andere series op dit moment.
Ja,
dat vind ik toch wel bizar ook, vind je?
En voor de nerds of de mensen die ooit jong waren, net zoals ik in de 80's, The Mandalorian en Boba Fett zijn nu besties, hè? Ik had het echt niet meer. Gewoon briljant.
Ja, even voor de leken onder ons. Ik zit net in de jonge categorie, maar Boba Fett, dat is dus een legendarisch karakter die dus voorkomt in de oude Star Wars films met Luke Skywalker. En dat is dan echt in die met die groene en rode schietende laser lightsabers.
Ja.
Maar goed, even terug naar jeugd van tegenwoordig. Niet de allerjongste. We hebben net de allerjongste gehad, maar nu gaan we naar de iets wat oudere groep. Tieners en twintigers, jongvolwassenen. Ik denk dat we echt met z'n allen best wel goed moeten nadenken hoe jonge mensen op dit moment aan het lijden zijn, hè, onder de strenge coronamaatregelen. Kijk, we zijn, zoals je zei, met z'n allen een beetje enorm gefocust op het veilig houden van de kwetsbaren en de oudere groepen. En jongeren worden echt aan banden gelegd. Die worden een soort van in een prison break cel gezet.
Ja.
Op een manier die wel ongekend is, hè? Dat beseffen we misschien ons allemaal niet.
Nee, zeker. En jij werkt dus als docent op de HVA, waar we op dit moment ook zijn en net onze bakje koffie op hebben gedronken. Jij werkt natuurlijk dagelijks met late tieners, hè, 18, 19 en twintigers. En dan ook nog dus met jonge topsporters. Jij hebt dus op die manier ook een aantal jongvolwassenen bereid gevonden hun ervaringen met ons te delen. Erg mooi. Goed, je hebt net al een kleine introductie gegeven wie het zijn. Die gaan we dus zo eventjes aanzetten.
Klopt, ja. Het gaat uiteindelijk dus om Albert-Jan Steendam. Die zit bij mij in de minor live communicatie. Dat gaat over evenementen in het nieuwe normaal. Hij is ook een fervent e-sporter, vertelde hij me. Dat hij League of Legends ook speelt. Dus dat is wel interessant. En zijn werk bestond naast studeren vooral het muziek maken. En wij was DJ. Dat viel dus helemaal weg. En ik heb ook twee topsporters bereid gevonden. Twee van mijn favoriete mannen uit het Nederlandse handbalteam. Rutger ten Velde en Dani Bajens. Vergis je niet, hè? Deze gasten zijn dus echt Nederlandse elftalspelers. Dus die kunnen ook echt wel wat. De beste van ons land. Maar voor hun is corona dus echt wel heel erg zwaar. Ze komen amper buiten. Ik hoorde gisteren ook een interview van Angela Malenstein van de Nederlandse handbaldames. In Denemarken zitten. Die zijn gisteren voor het eerst naar buiten. Ze zeiden, we werden uitgelaten. Dus ze zijn dus eigenlijk al 2 weken zitten ze gewoon binnen in het hotel. Ze komen gewoon niet in de buitenlucht.
Dat is ook een beetje nadeel van die sport, vind ik toch ook wel handbal, hè?
Nee, maar dat is best wel heftig. En Rutger voetbal. Die vertelde mij dat ook. Dus laten we heel even luisteren naar wat Rutger te zeggen heeft.
Ja.
Er zijn een aantal pijnpunten waar ik mee te maken heb tijdens de corona. Natuurlijk omdat we op het eerste punt echt in een bubbel leven. Het is voor ons onmogelijk, omdat we in het buitenland wonen, familie te zien. Mijn ouders al een hele tijd niet gezien. Hetzelfde geldt voor mijn vriendin, die ook topsportster is. Die kan ik gewoon niet vaak zien, omdat we constant te maken hebben met coronaregels, quarantaines. En dat zorgt er gewoon voor dat onze schema's totaal langs elkaar heen lopen en we elkaar niet kunnen zien. Dat zijn gewoon punten wat ontzettend lastig is. Kerst komt er natuurlijk aan, Oud en Nieuw komt eraan. Ja, zelfs daar heb ik niet de mogelijkheid om mijn familie te zien. En dat vind ik wel heel erg lastig. Verder is de corona ook echt een lichamelijke aanslag. Dat komt eigenlijk doordat wij constant in en uit quarantaine gaan. Zodra er een positieve in mijn team is, gaan we gelijk een week of 2 weken in quarantaine. Wat ervoor zorgt dat je uit je ritme gehaald wordt. Je bent 2 weken thuis, je mag niet sporten, je kan geen krachttraining doen. En je komt uit die quarantaine en binnen een week heb je de volgende competitiewedstrijd weer. Dus je geeft vol gas, 100%, gaat weer 2 weken in quarantaine, geeft weer vol gas, dan ga je een weekje in quarantaine. En je lichaam raakt eigenlijk gewoon volledig van slag omdat het ritme weg is. En ja, dat is zo ontzettend lastig. Verder is het feesten ook een heel groot punt wat ik mis. En dat klinkt misschien een beetje raar als topsporters, maar dit zijn echt de punten waarop wij als team ontspanning vinden. En dan heb ik het vooral over het vieren van winsten. Als je een belangrijke overwinning behaald hebt, dan wil je eigenlijk met het team nog even kort erover napraten. Een mooie avond beleven om maandag vervolgens weer met een goede moed op de training te staan. Ja, dat zit er gewoon niet in op dit moment. En daarom vergeet je winsten heel snel, val je terug in het negatieve omdat je gelijk weer thuis zit. En dat is soms wel een ontzettend lastig punt. Dus al met al is die corona toch echt wel één groot pijnpunt voor ons als topsporters in ieder geval.
Ja, heftig hè. Vooral die fysieke ongemakken wist ik niet.
Nee, ik ook niet.
Dus dat optrainen, dus dat je keihard aan het trainen bent en bam, ineens zit je weer een week of twee weken in quarantaine. Mag je dus ook niet naar de gym. Dan zullen ze ongetwijfeld al een beetje sit-upjes doen of zo. Maar, en dat dan zo kort op elkaar gaat. En die lijven, dat zijn net Formule 1-auto's, die zijn helemaal getweaked en helemaal klaargestoomd voor topprestaties. En op het moment dat je dan stil komt te staan, dan gaat er echt iets mis. En het sociale isolement gekoppeld dus aan dit fysieke ongemak, dat is echt heel zwaar.
Ja, en dit wordt dus ook ergens ook weer bevestigd door Dani. Dat is zijn maatje, zijn partner in crime. En je moet ook niet vergeten dat deze jongens, die zijn allemaal in het buitenland gaan spelen, in Duitsland, weet je. Dat is natuurlijk het beloofde land voor handbal. Hè? Dat ook de Denen bijvoorbeeld, of de Noren. Maar ze zijn dus volledig afgesneden van hun vrienden, familie, van hun vriendinnen ook. En ja, ze zitten zo mogelijk nog veel meer in een sociaal isolement dan andere jongelui hier in Nederland. En dit zegt Dani daarover.
Als topsporter en vooral als jonge topsporter is het vaak lastig om niet thuis te kunnen komen. Vooral ook in deze situaties waar je moet letten op de gezondheid met corona. Merk je gewoon dat je familie, je vrienden, je vriendin vaak niet ziet. En dit is best wel lastig, ook mentaal. Ook als er tegenslagen zijn in de sport, je kan dit met niemand delen. Je teamgenoten zie je al elke dag. Dus ik denk dat gewoon ook de fysieke aanwezigheid van, ja, van goede vrienden, je familie is wel een gemis. En dat maakt het lastig om soms als topsporter in het buitenland vooral te overleven niet. Maar het maakt het toch wat lastiger mentaal.
Ja, en als laatste horen we vandaag Albert-Jan. Die zoomt ook nog heel even in op de generatieverschillen. En geeft ook zijn kritische blik op de huidige situatie, wat dat voor hem heeft betekend.
Nou, het valt me best wel op dat voor ouderen best wel gemakkelijk tegen jongeren zeggen van, nou, zit het even uit, zit even een jaartje binnen. Wat deze ouderen wellicht niet begrijpen, of lastig kunnen begrijpen, want ze zitten niet in dezelfde situatie, is dat een jaar binnenzitten voor iemand van 19, dat is zo'n verschil tegenover een jaar binnenzitten voor iemand die 41 is. Ik bedoel, als jij 41 bent, dan neem jij geen levensveranderende beslissingen. En als je 19 bent, dan is eigenlijk in één jaar kan je hele leven veranderen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar jonge topsporters, er zijn best wel wat jonge topsporters die wellicht dat pad van topsporters hadden willen bewandelen, maar dat nu niet meer kan, omdat er gewoon zoveel onzekerheid is. En de keuze om het wel of niet te doen ligt nu niet meer bij hunzelf. En ik denk dat dat gewoon best wel een kwalijke zaak is. En ik denk dat dat iets waar onze generatie nu al echt mee struggelt.
Ja, ik snap hem wel. Het is inderdaad, je hoort ook het verschil met die topsporters die inderdaad heel erg in hun eigen bubbel zitten. En eigenlijk met min of meer dezelfde problemen kampen. En Albert-Jan die ziet het ook net weer vanuit een ander perspectief, maar heel erg interessant. En ook heel logisch dat hij die generatiekloof hier eigenlijk een beetje observeert.
Hij is ook wat ouder dan die twee topsporters. Ja. Hij is eind 20, dus dan merk je dat verschil echt wel.
En voor veel mensen en misschien veel luisteraars, en misschien had ik dat zelf ook al in eerste instantie, voelt het wel makkelijk om dit soort emoties dan weg te schuiven en dan te zeggen van, ik bedoel, kom op, take one for the team. Iedereen heeft het moeilijk.
Je bent nog jong, hè? Je hebt nog zoveel jaar.
Maar psychische problemen, die ligt dus best wel op de loer, om de hoek bij deze jonge mensen.
Ja, en ik ben ook best wel van mening veranderd. Want kijk, als docent ben ik eigenlijk de hele dag ook bezig, hè, om te bedenken hoe ik dit soort jonge mannen kan helpen om verder te komen en meer te leren en hoe ik ze beter kan snappen en hoe ik ze kan stimuleren tot topprestaties ook bij hun studie. En ik kan je vertellen, de laatste tijd doe ik dat natuurlijk best wel veel. Ik zie best wel veel zorgen ook in deze tijd. Ik hoor ook van ze, ze zeggen letterlijk, meneer, wat zou u doen, hè, als u ons was? En ze zouden zich vrij moeten voelen om zich te ontwikkelen, experimenteren met kennis, met arbeid, met relaties, met seks. Nou, ga zo maar door. Maar dat is op dit moment gewoon heel erg lastig. En ik heb ook een beetje moeite met al die gefrustreerde volwassenen die ook niet met die jongeren praten. Die helemaal losgaan op social media, op Facebook. Van, oh, als er een handjevol jongeren in het bos zit of in een schuur of ergens anders bij elkaar komen. Dat mag niet. Kom op mensen, weet je. We zijn toch ook allemaal jong geweest. Give them some slack, zeg
ja,
ik dan toch?
Ja, nou ja. Dat is echt een goede oefening. In je hoofd moet je eens bedenken wat jij deed toen je 16, 17, 18, 19, 20 was. Ik bedoel, we hebben allemaal echt dumb shit, weet je, rare dingen uitgefroten.
Ja, toen en was er geen corona, konden we het gewoon doen.
Nee, maar daar ga ik straks ook nog even op in. Is dat dat deels ook gewoon bij de natuur en de biologie hoort. Maar nou ja, ook bijvoorbeeld inderdaad die Groningse studenten in de feestbus. Toen dat uitkwam. Kijk, er zit natuurlijk een bepaalde mate van organisatie achter. Daar vallen mensen terecht ook wel over. Weet je, kijk, als je nou gewoon spontaan met elkaar met een borrel op iets doms doet. Maar dit hadden ze natuurlijk gepland.
Ja, het is een soort voorgepland.
Ja. Nou ja, maar dan nog, hè, weet je, ze werden direct aan de hoogste boom opgeknoopt, omdat ze elite status en vindicat en dit en dat. Terwijl dit soort dingen, of het nou onder een viaduct is of in een feestbus.
Of in een bouwkeet.
Of in een bouwkeet, weet je. Dit gebeurt dus eigenlijk in alle lagen van de bevolking op dit moment. En het is enorm onhandig en ook wel stout en dit en dat. Maar het is wel ook een symptoom van iets groters.
Nou ja, of zelfs wel een signaal, hè, net hoe je het bekijkt. We moesten net als een paar weken geleden, zoals Dienerik Gommers met Famke Louise, proberen begrip te kweken. Daar moeten we eigenlijk naar gaan doen. Hè? Gaan kijken van, kunnen we dat begrip kweken tussen die generaties? Want kijk, ik zie bijvoorbeeld ook aan de andere kant van de medaille dat er nu nauwelijks stageplekken te vinden zijn. Of ze vallen gewoon helemaal weg bij bedrijven. En ook qua bijbaantjes, bijvoorbeeld in de horeca, ze hebben ook niks waar ze naartoe kunnen. En dus qua carrièreperspectief ziet het er donkerder uit dan we in de moderne tijd ooit hebben meegemaakt. En ze komen op dit moment helemaal nergens meer aan de bak. Weinig afleiding. En dat terwijl de meesten echt wel willen. Ik heb echt dus veel van mijn studenten, die spreek ik ook, en die zeggen ook van, nou meneer, kunt u mij helpen aan een afstudeerstage? Kunt u mij helpen? Dus het is niet dat ze allemaal gewoon met een hak in het zand gaan staan en zeggen, ja, flik hem op met die hele zooi. Ze willen echt wel. En het is best wel pittig, hoor.
Nou ja, en het gaat natuurlijk niet alleen maar over van, oh, ze moeten kunnen feesten. Het gaat echt ook om perspectief en vooruitzicht in je leven. Ik weet nog, toen ik jong was, toen had je inderdaad de Russische kernwapens. En toen hadden de Amerikanen, die wilden kernwapens in Nederland gaan plaatsen.
Daniel kwam uit in de jaren 60, ja. Dames en heren.
Nee.
Rond de Cuba-crisis, 1963.
Jaren 80. Ik weet dat geschiedenis niet je favoriete vak is, Thijs.
Nee, ik hou altijd vast aan die varkensbaai zo bij Cuba. Maar dit,
maar je maakt er nu een grapje van. Maar het is wel, in die tijd had je zoiets van, als één iemand op een knop drukt, wordt de hele aarde vernietigd. Ja, weet je al?
Doomsday is coming.
Nou ja, en toen moesten er kernwapens in Nederland geplaatst. Weet je, dat gevoel van, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Want straks zijn we er allemaal niet meer. Weet je al? En ik heb ook het gevoel, als ik dit zo lees en ik dit soort dingen hoor, dan denk ik er ook van, ja, de vooruitzichten zijn gewoon heel erg, voelen heel erg donker. En jij en ik weten misschien wel, nou ja, dat waait wel weer over. Maar voor jonge mensen is dat heel moeilijk. En nou, ik las ook in een recent Volkskrant artikel dat de jongeren de vergeten groep in de coronacrisis zijn.
Dat las ik ook. Dat kwam dus van Paul Depla. Hij was voorzitter van een werkgroep binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De sociale gevolgen van corona voor jongeren in beeld gebracht. Ik bedoel, wij zitten hier natuurlijk te filosoferen, maar er zijn ook mensen die daar onderzoek naar doen. En hij zei onder andere dit: het offer dat zij brengen is groot, terwijl het medische risico dat ze lopen klein is. Nou, daar zijn we het mee eens. En dan krijgen ze ook nog van ouderen op hun kop, omdat ze zich niet aan de coronaregels houden.
Ja.
En deze Depla die pleit ervoor dat gemeenten dus ook meer verantwoordelijkheid nemen. En daar zit ook wel wat in. Hè. Er is vanuit de Rijksoverheid geld gereserveerd hiervoor. Nou, dat gaat onder andere over praktische zaken, zoals het regelen van stageplekken, maar ook het stimuleren van contact binnen de kaders van wat toegestaan is. En zeker voor kinderen onder de 18, gametoernooien of kleinschalige bijeenkomsten, zou je aan kunnen denken. Ja, zolang je het geen evenement noemt, ja, dan kan er best wel veel. Dus dan kun je best wel wat dingen regelen voor de jeugd, toch?
Nou ja, absoluut. Dus en weet je, Thijs, ik raad dus ook iedereen aan die kritisch is op alle recente uitspattingen. En als je dat zo leest, zijn dat best wel veel mensen. Die raad ik aan om zich te verdiepen in wat hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles te zeggen heeft over jongeren. Ik stuurde jou nog de link door naar dat artikel. En check ook de show notes voor een recent interview met de beste man in Humo. Of nog beter, lees zijn boek Het Tienerbrein. Dan heb ik het natuurlijk over een categorie die net wat jonger is dan jouw studenten. Dus zeg maar de tieners. Weet je, en het belangrijkste belangrijkste punt van deze expert is dat het brein van mensen onder de 20 anders is. Dus echt fysiek anders dan die van een volwassene. En het klinkt heel gek, maar voor tieners zijn bepaalde dingen die volwassenen normaal vinden gewoon niet te doen.
Ja, dat is wel bizar. Toen je me dat vertelde, dat wist ik ook echt niet. En dat denk dat heel veel mensen dat niet weten. Kijk, dat zou eigenlijk ook wel een hoop kunnen verklaren, zeg ik dan ook als docent van jonge mensen. Heb je daar misschien ook een concreet voorbeeld van hoe dat dan werkt?
Ja, zeker. En zoals hij zegt, het efficiënt organiseren van een dag is voor een tienerbrein heel lastig.
Hebben wij al moeite mee?
Ja, maar echt gewoon het nadenken. Oh, straks moet ik dit doen, dan moet ik misschien dat meenemen. En weet je wat, morgen moet ik dat doen, dan doe ik gelijk. Weet je, hersenfuncties die te maken hebben met doelgerichtheid kiezen, plannen van dingen, prioriteiten stellen, maar ook vooral de consequenties van de keuzes die je maakt. Als je iets vergeet, heb je straks geen lunch, weet je al. Dat deel van de hersenen wordt nu nog ontwikkeld als je tiener bent.
Ja, maar en hoe vertaalt zich dat dan volgens hem naar deze tijd met corona en de lockdown en situatie? Kijk, ik kan me voorstellen dat de huidige beperkingen voor jongeren hen heel erg remt in hun ontwikkeling, wat we eigenlijk al zeiden, van het sociale deel van hun brein, toch? Want je bent dus ook een hele sociale lockdown, zit je hele brein ook op.
Nou, exact, weet je wel. Tieners die zijn volop bezig om hun eigen, dat zie jij ook nog, denk ik, hun eigen identiteit vorm te geven. Dat hoor je ook een beetje in de quotes van de jongens van de net. Zijn nog bezig, hoe verhoud ik me tot anderen? Welke keuzes moet ik maken? Wie word ik? Wat voor persoon word ik? Wat ga ik doen? Ze zijn in feite nog een soort van kast die gebouwd is. Dus fysiek klopt het allemaal bijna wel. Maar het moet nog gevuld worden met ervaringen. En normaal gesproken moeten ze, op deze leeftijd zoveel mogelijk dingen beleven, weet je. Als ze moeten
je beleeft nu niks.
Tiener tour, weet je. Al haalden ze toch ook, weet je, dan dat je dan met de trein Europa
of met de go-go tours op vakantie.
Ik zat volgens mij om mijn 17e in Salau.
Schitterend. Ja, daar heb ik overgeslagen. Ja, ik ben wel mijn 26e naar Gersonisos gegaan. Een soort late tiener tour.
Ja. Nee, precies. Nou ja. Maar goed, weet je, en dan heb je dus over sociale fysieke interactie met leeftijdsgenoten. Dat is dus echt hartstikke belangrijk. En dat is ook de reden dat jongeren ook voortdurend op hun devices zitten, weet je wel. Die zijn voortdurend bezig op zoek om te kijken wat er gebeurt. Hoe doen anderen het? Wat doen mensen in mijn kring? Ja,
dat sociale prikkels. Oké, ja. En dat verklaart denk ik ook wel hun honger naar de intense ervaringen of de extreme. Hè. Het feit dat ze dus die risico's opzoeken. Wat je in feite iedere dag weer in de krant leest dus.
Ja, die gekkigheid die je ziet, dat is gewoon onderdeel van hun brein. Weet je, in een bekend wetenschappelijk experiment, hè, wat dus deze Jolles noemde, kon een groepje tieners beslissen om met haaien te gaan zwemmen. Van, oké, jongens, willen jullie met haaien gaan zwemmen?
Oh, leuk, ja.
En al die jongens van, is goed, nou doen we. Dus massaal kozen ze ervoor om te doen. En de reden die ze gaven is dat ze het wel een cool idee vonden. En ze dachten, het valt best wel mee, dat gevaar.
Ja, haaien bijten er vast niet door.
Nee, ook. Maar het zal wel geregeld worden, toch? Ja, papa en mama regelen wel dat die haaien niet bijten.
De curlinggeneratie zorgen wel dat die haaien wegzwemmen. Ja.
Dus het inschatten van risico's, het is ook helemaal niet bedoeld dit om jongeren belachelijk te maken, maar het is toch om even een beetje een inzicht te geven. Weet je, het inschatten van risico's en de consequenties van de keuzes die je maakt, die is dus nog onderontwikkeld.
Ja, en ik denk ook niet dat je moet onderschatten wat de rol van peer pressure is. Hè? Dat als je dat met een groep gasten doet, dat herkennen wij ook natuurlijk wel. Van als je met een groep gasten, we gaan zuipen. Ja, ik zit vandaag in de Spa Rood. Nou, sla ik even over. Homo. Ja, weet je, word je toch een beetje belachelijk gemaakt door je vrienden. Dus ik denk toch ook, hè, dat wat jij nu schetst, dat ook een van de redenen is dat sommige mensen, weinig empathie lijken te hebben. Het is een beetje de aanname van mij.
Ja. Het is grappig dat je dat zegt. Ik moet ineens denken, ik had op een gegeven moment via mijn broer een doos met strijkers, illegale strijkers gekocht. Die keiharde knallen zijn dat.
Mag niet, niet meer, hè? Die zijn geen vuurwerk.
Nee, maar toen mochten strijkers ook niet.
Ook niet.
En ik had een doos met 100 strijkers. En dan liep ik echt gewoon zo door ons dorpje en dan stak ik zo'n strijker af.
Bam!
Ik vond dat doodeng.
Ja, die dingen die gaan echt hard, hè?
Ja, en toen had ik op een gegeven moment, maar die had ik gekocht omdat iedereen ze had. En toen heb ik uiteindelijk die doos aan mijn broer gegeven. Ik zei, mijn broer die was wat stoerder dan ik. En ik dacht, laat maar zitten, die strijkers. Maar goed, dus als je in de krant leest over weer een excess, lijkt het alsof deze groep scheid heeft aan de wereld. Je hebt het over empathie, hè? In iemand anders schoenen staan, dat is iets wat tieners nog moeten leren.
Volwassenen ook, hoor. Sommige volwassenen hebben er ook nog steeds moeite mee.
Veel volwassenen zijn ook laag empathisch, maar die hebben geen excuus. En tieners wel, omdat dat deel van hun brein nog niet ontwikkeld is. En dat moet je ook eigenlijk aan ze uitleggen van, heb je wel eens over nagedacht dat als je dit doet, dat wat voor iemand, wacht eens eventjes. Ik merk dat nu al bij spreken met mijn oudste. Maar er is ook nog een andere aspect aan dat opzoeken van grenzen. Weet je, tieners die die grenzen opzoeken en soms overschrijden, dat zijn ook weer de vernieuwers van morgen. Weet je, het aan banden leggen remt niet alleen de interactie en de sociale ontwikkeling, maar ook de innovatie van de toekomst. Ook de Mark Zuckerbergs en de Elon Musks worden gewoon aan de ketting gelegd.
Interessant. Zeg. Ja, ik denk dat mijn leerlingen Rutger, Dani en Albert-Jan ook wel redelijk op jonge leeftijd hebben geleerd om te bepalen waar hun grenzen liggen en wanneer ze daar overheen gaan. Want het zijn best wel savvy gasten. En ja, Albert-Jan, wat ik zei, die is ook al wat ouder, dus die is ook al wat verder dan... En terwijl de topsporters sowieso, denk ik, jong volwassen worden, omdat ze in het buitenland wonen. En ook zelfdiscipline is iets waar anderen ook veel langer over doen. Maar net als andere jongeren zoeken ze een beetje naar connecties met mensen om zich heen. En referentiekader, wat jij ook zegt. En mensen om dingen mee te delen of om mee te sparren. En heb jij nou nog een goede tip voor de ouders, trainers of leraren zoals ik, om op te gaan met die jongvolwassenen?
Ja, absoluut. En nogmaals, ik haal deze wijsheid ook gewoon bij een
hoogleraar. Uit het tienerbrein.
Ja, van een hoogleraar vandaan. Maar nogmaals, ga het ook lekker zelf lezen. Maar de tip die ik daaruit haalde is eigenlijk schuif je dus als volwassene, dus als leraar, als coach, als sporttrainer of als ouder. Je schuift op in je rol richting de jongeren. En ook naarmate de jongeren ouder worden en zichzelf ontwikkelt. En in het begin ben je eigenlijk een soort manager die eigenlijk alles regelt. Van hier is je boterhammetje en hier is je dit en hier is je dat. Je regelt eigenlijk alles buiten gewoon wat er in school, sport en in de... Dat regel je allemaal. En daarna word je eigenlijk meer een coach. Je zegt, kom op, smeer je boterham, doe dit, doe dat. En vervolgens word je meer een soort mentale mentor die hem eigenlijk een beetje ondersteunt. En vervolgens ben je vooral eigenlijk meer een soort adviseur of een inspirator die dingen ontsluit. Hè? Dus ervaringen en prikkels ontsluit. En als laatste ben je gewoon, dat merk je eigenlijk aan onze eigen ouders, ben je een soort supporter die alles tof vindt. En onze grootste supporters zijn steeds onze moeders.
Thumbs up, zo van,
precies. Goed gedaan. Ja.
Goed gedaan. Ja, nee, interessant. Ja, mooi. Toch ook weer die sportanalogie in deze aflevering. Ja, en erg interessant. In het verlengde hiervan wil ik toch ook even de bevindingen van het jongerenonderzoek wat onze oud-collega's van Wayne Park gekend hebben gedaan. Daar is nu onlangs een extra editie van uitgevoerd om de effecten van corona direct te definiëren. En ja, het was best wel zorgwekkend, zei ook onze oud-collega Matthijs Stielman, die het onderzoek heeft geleid. Nederlandse millennials en Gen Z, die posten dus ook stukken minder op Instagram en YouTube. Vond ik wel een hele interessante. Dus ruim 50% minder gepost dan vorig jaar rond deze tijd. Best wel heftig. En wel wordt er meer op social media gelezen en geliked. En het is zeg maar een soort passieve gebruik. Ze zijn wel op zoek naar informatie, wat je ook zei. Ja. Ze doen zelf minder.
Hé, maar pas op, hè. WPK wordt liever niet getagd.
Nee, dat gaan we ook niet doen. Op verzoek natuurlijk van Mark Schoones. Maar de resultaten van dit jongerenonderzoek zijn wel de moeite waard om even te delen. En er kwam bijvoorbeeld ook uit naar voren dat deze generatie het steeds moeilijker vindt om 1,5 meter afstand te houden. Nou, ik denk dat dat niet alleen voor de jongeren geldt, maar ook een flinke groep neemt dus eigenlijk coronabesmetting besmetting voor lief. Hè? Als ze maar gewoon kunnen feesten. Als ze maar een beetje kunnen doen wat ze kunnen doen.
Nou ja, en daar hebben we wellicht een deel van de verklaring net gehoord. Als je kijkt naar het tienerbrein.
Maar goed, Daniel, we kunnen hier nog echt heel lang over doorgaan. Maar afsluitend voor vandaag. Zoals we in het begin zeiden, kampt dus 4 op de 10 jongeren, 40% eigenlijk met depressieve gevoelens, sinds het begin van de coronacrisis. Nou, dat is toch best wel een ding aan het worden. En een belangrijk aandachtspunt op dit moment, denk ik ook, voor ons en de overheid, voor iedereen. En daar moeten we echt wel met elkaar rekening mee gaan houden, die nieuwe generatie. Weet je, heb ook die rebelse jongeren een beetje lief, mensen. Of de rebel in jezelf. Hè?
We love them all.
Ja, precies.
Hey, nou ja, Thijs, we moeten nog even een fijne, positieve afsluiting
hebben.
Anders
worden we ook depressief.
Ja, zeker. En wat mij betreft komt het allemaal samen in de ultieme Netflix-tip. En volgens mij heeft iedereen hem al gezien, dus eigenlijk helemaal geen tip meer. Het is meer een soort gevestigde naam. De serie die iedereen dus inderdaad gezien moet hebben. En over keuzes in je leven. Nature, nurture, female empowerment. Jong geleerd, oud gedaan. Jeugd heeft de toekomst. Alles zit erin. The Queen's Gambit.
Ja,
ga die zien.
Die was wel echt te gek. Ik vond het heel mooi. Niet te vergeten. Ik voeg nog even wat dingen toe. Het kapitalisme versus het communisme. Jij had het al over de kerndreiging die je had in jouw jeugd.
Dit speelt allemaal net wat eerder.
Ja, het speelde ietsje eerder. Dit was wel in de jaren 60 trouwens. Hè. Ze speelden volgens mij in 1969 tegen die Russen.
Ja, precies. Ja.
Om even te spoilen. Nou, Rusland tegen de Verenigde Staten. De schaakstrijd tijdens de Koude Oorlog. Prachtig. En ik vond het wel echt een topserie. Het laat ook zien dat schaken dus helemaal niet saai is. En eigenlijk heel goed is voor je brein. Om dus niet alleen je tienerbrein te trainen, maar ook je volwassenen. hersenen, brein te trainen.
Om niet de mens te worden.
Ja, precies. De ultieme brain trainer in deze tijd van thuiswerken. Samen met jouw nieuwe Mr. Marvis pants. Ja, lekker thuis zitten, bank hangen en schaken.
Alles komt samen, ik zei het toch?
Ja, alles komt samen, ja. En het mooie is ook, om nog even af te sluiten, is dat deze serie het online schaken dus ook een mega boost heeft gegeven. En veel meisjes zijn er ook mee gestart. Ik vond dat wel geweldig. Een serie waarin je zeker niet te zwart-wit moet denken.
Oh, niet te zwart-wit denken. Oh, heel mooi, heel mooi. Had je die voorbereid?
Ja, deze had ik voorbereid. Net als jouw anti-call en, of anti-pronet.
Ja, nou ja, voor de liefhebber en de jeugd of de ouderen die wat anders willen dan alleen maar Fortnite, Robloxen of Netflixen, kun je mij op chess.com uitdagen onder de naam DokkyNL. DOKKYNL. Ja, en dan kunnen we gewoon een potje ouderwets online schaken.
Oh, dat is toch wel een top idee eigenlijk. Ik denk dat ik ook een account ga aanmaken. En dan zullen wij dus even gaan zien wie van de Bakkie Media mannen de beste strategische denker is. Ik denk jij, maar goed.
ik heb heel veel gedaan de afgelopen tijd.
Dit was Bakkie Media alweer. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners. De Adformatie, De Ondernemer en Topcast Media. Je kan ons ook vinden op social media. Op Twitter via @BakkieMedia. Op Instagram via @BakkieMediaPodcast. En ook op Facebook zijn we te vinden voor onze familie en vrienden. Tot volgende week.
Kapot leuk.